Goedemiddag. Ongeveer een maand geleden was ik ook hier. Heb ik mogen spreken over bemoediging. En het kan zijn dat jullie teleurgesteld zijn dat ik er weer ben. Het kan ook zijn dat jullie teleurgesteld gaan zijn in wat ik breng. En daarom ben ik van plan om vanmiddag jullie te helpen om te gaan met teleurstellingen. Dat is het onderwerp dat mij gevraagd is om vanmiddag te behandelen. Weet je, als je christen bent of wordt, dan denken sommige mensen dat al je problemen om zijn, voorbij zijn. We denken dat als we Jezus Christus volgen en hem gehoorzamen, dat het leven van een leien dakje zal gaan. Maar dat is niet wat Jezus ons heeft beloofd. We zijn nog niet in het paradijs en we leven nog steeds in een zondige, gevallen, gebroken wereld. En daarom zullen we te maken hebben in het leven met ups en downs, met moeilijkheden, problemen en ook teleurstellingen. En als onderdeel van ons christelijk levenswandel moeten we leren hoe we daarmee om kunnen gaan. De ene weet dat makkelijker te doen dan de ander. Maar teleurstelling is iets dat we allemaal ergens mee te maken zullen hebben. En daar moeten we, net zoals met moeilijkheden, met omstandigheden die tegenzitten, gebrokenheid in de relaties, al die dingen moeten we leren omgaan en ook zo met teleurstelling. Dan allereerst, ik wil niet elke keer omkijken, als het niet doet en je ziet dat ik hier ben, roep dan even, schreeuw of wat ook al. Ik zal niet teleurgesteld raken. Teleurstelling, wat het is. Teleurstelling is een gemoedstoestand die men voelt wanneer een bepaalde verwachting niet wordt voldaan. Ik kan me voorstellen de teleurstelling die Jacob moet hebben gevoeld toen hij niet Rachel, maar Lea als bruid kreeg. En dat deed iets met zijn gemoedstoestand, zijn emoties. Het kan ook een gevoel zijn van ontevredenheid, een gevoel van verdriet of verlies dat ontstaat wanneer iemand of iets niet zo is of doet zoals men had gehoopt. Het kan ook een frustratie teweeg brengen wanneer iets niet volgens plan verloopt of volgens niet worden vervuld. Ik denk dan aan Maria en Martha toen hun broer Lazarus overleden was, hoe teleurgesteld zij waren dat Jezus niet op tijd was gekomen. Want Martha en Maria uiten dat toen ze zeiden, als u hier was geweest, als u eerder was gekomen, was hij niet overleden. De teleurstelling die zij meemaakten. Of de discipelen die allerlei verwachtingen hadden van Jezus, niet alles begrepen dat Jezus hun gaandeweg vertelde. En zij hadden ook in hun denken ergens, alhoewel Jezus dat nooit gezegd had, maar zij dachten, hij komt als deze Messias die komt om het Messiaanse koninkrijk in te brengen. En ze hadden daar vurig dat geloofd en dat ook verwacht. En dan wordt Jezus gekruisigd en hij sterft. Daarmee is wat van hun hoop verdwenen. En teleurstelling. Teleurstelling. Maar teleurstelling kan ook een droevige emotie zijn van ontevredenheid of ongenoegen of zelfs woede wanneer iets tegenzit of iemand ons tegenvalt. Zo, het kan zijn met iets dat ons tegenzit. Het is teleurstellend, we hebben het gekocht. Het zegt dat het dit allemaal gaat doen en je zet de stekker erin uiteindelijk. En dan doet hij niet wat je verwacht had. Nou, dan kan je gefrustreerd raken of droevig daar of heel ontevreden met het product. Zo, dit zijn niet per se dingen die te maken hebben met ons christelijk wandel in het leven, maar dit zijn gewoon de dingen die om ons heen gebeuren en waar we vaak mee te dealen hebben. En teleurstelling is iets dat bij alle mensen voorkomt. Niemand is immuun. We krijgen er allemaal wel eens mee te maken. En het kan zijn dat je teleurgesteld raakt in jezelf. Dat heb ik ook vaker in mijn eigen leven meegemaakt. Teleurgesteld in mezelf. Teleurgesteld in jezelf, omdat je zet voor jezelf doelen, maar je bereikt ze niet door je eigen toedoen. Dan kan je teleurgesteld zijn in jezelf, maar je kan ook teleurgesteld raken in andere mensen. En dat is denk ik in mijn situatie waar ik de meeste teleurstelling in ervaar, is in mensen. En dan moet ik eerlijk toegeven, de meeste mensen waarin ik teleurgesteld ben geraakt over de jaren heen in mijn leven zijn christenen. En dan is natuurlijk een derde vorm van teleurstelling, dat is dat wij teleurgesteld kunnen raken in God. Dit ook zal bij mij zijn geweest, maar ik kan me niet herinneren, ik heb nagedacht van momenten dat ik echt teleurgesteld ben geweest in God. Maar ik weet van mensen, ik heb met mensen als voorganger ook met mensen moeten praten en helpen, die echt teleurgesteld zijn geraakt in God. Dicht bij mij ook, dat is ook wat we in de Bijbel tegenkomen. Mozes, teleurgesteld in God. Joshua, Naomi, David, Jona, zoveel in de Bijbel verhalen. We gaan kijken naar een paar straks, maar zoveel mensen in de Bijbel zien we dat ze hun aan de ene kant hun frustratie, hun onbegrip uiten naar God toe, wat een vorm van uitdrukking is van teleurstelling. Er zijn verschillende redenen waarom men teleurgesteld raakt. Verschillende oorzaken. Ik ga kijken naar een aantal van hen. Ze komen in allerlei vormen en maten. Wat mij teleurgestelt in dezelfde situatie dat wij misschien samen in zitten, is dat ik teleurgesteld raak en die ander niet. En andersom kan dat ook gebeuren. Maar het kan zijn teleurstelling vanwege persoonlijke doelen. Dat is meer kan in jezelf zijn, maar het kan ook gericht zijn op anderen. Doelen die niet worden bereikt. Iets dat je voor jezelf voor ogen hebt. Zoals ik daarnet zei, in jezelf, je kan zeggen, nou, ik heb er nooit denk ik aan meegedaan, maar sommige mensen hebben elk jaar een nieuwe voornemen. En ze gaan afvallen, of ze gaan meer bewegen, of we gaan gezonder eten. Nou, al dat soort van dingen, denk ik, hebben we allemaal ergens wel eens meegemaakt. Niet per se nieuwjaarswensen, maar dat we iets voornemend zijn om te gaan doen of te bereiken of meer tijd door te brengen in de Bijbel en in het bidden of anders om te gaan met mijn tijd, met mijn energie of mijn geld. En dan kijken we na een maand misschien terug en dan zijn we teleurgesteld in onszelf, want dat doel dat we voor ogen hadden is niet bereikt en dan voelen we dat we gefaald hebben. En dus teleurstelling daardoor. Teleurstelling kan ook zijn van als gevolg van het horen van slecht nieuws. Of iets dat onverwachts tegenzit of onplezierige gebeurtenis. Teleurstelling kan zijn dat, het is niet per se gericht op enig iemand of in jezelf, maar dat er plotseling iemand overlijdt in je familie of vriendenkring of zo. Dat je gezondheid, het gaat anders. Je bent gezond, je hebt niks, je voelt een klein beetje iets. En je gaat naar de arts en dan hoor je het ergste nieuws. Dat kan teleurstelling teweeg brengen. Trouwens, als je een vraag hebt, ik ga gelegenheid geven of vragen. Maar als je tussendoor een vraag hebt, steek even je hand op. Mensen die een miskraam hebben meegemaakt zijn teleurgesteld. In soms zichzelf, had ik maar niet dat, had ik dat maar wel, soms ook in God. Het past niet in het plan van de goedheid van God en dan zijn we daarin teleurgesteld. Of dat je ontslag krijgt van je werk, dat je niet zag aankomen of je huwelijkspartner is ontrouw, je man of je vrouw. Of de problemen of de keuzes die je kinderen maakt nadat ze wat ouder worden en ze maken keuzes en ze komen in de problemen, dat stelt teleur, want je had andere verwachtingen. Je hebt je best gedaan, je hebt God vertrouwd, je hebt goede relatie proberen te ontwikkelen en toch, maar toch kiezen ze een heel andere weg. De teleurstelling dat helaas ik ook mee te maken heb gehad om mensen er doorheen te helpen, is wanneer bijvoorbeeld een kind niets meer met jou als ouder wil hebben. Of waar je opa en oma bent en de kinderen zeggen nee, we willen niet dat je de kleinkinderen meer ziet. Er is allerlei verstoringen in de relaties. Maar dat is natuurlijk een heel grote teleurstelling. En denk maar in de periode, dat het lijkt alweer zo in het verre verleden te zijn, maar de teleurstellingen die we allemaal mee te maken hadden in de tijd van de coronacrisis. Allerlei dingen die gebeurden waardoor we teleurgesteld raken, dat werd verboden, dat mocht niet meer, dat kon niet meer. Misschien zelf COVID gehad en al dat soort van dingen. Zo, het zijn de dingen die we mee te maken krijgen. Het is of een slecht nieuws of het is iets onbegrijpelijks dat gebeurt of onplezierig. We hebben er niets in aankomen. Teleurstelling kan ook zijn omdat onze verwachtingen voor een gewenst uitkomst. Ik heb ze niet doorgegeven. Jullie hebben niet geschreeuwd. Wat een teleurstelling, hè? dat de verwachtingen voor een gewenst uitkomst worden ondermijnd of helemaal niet, komen helemaal niet uit. Ik heb vorige keer, ik heb 2 jaar geleden dit mogen doen, toen heb ik een heleboel persoonlijke voorbeelden gegeven. En achteraf dacht ik van, ik heb ze gegeven niet omdat ik daar meer in leef, maar ik wil niet altijd stilstaan bij die negatieve dingen in mijn leven. Als het nodig is, zal ik wel wat noemen. Maar ik moest terugdenken aan een van de eerste teleurstellingen waar ik mee moest dealen, was als een jongen op de basisschool. En in Zuid-Afrika is het systeem van school heel anders. En daar wordt in de laatste jaar van de basisschool en in de laatste jaar van de middelbare school worden de prefects aangesteld. Dat zijn zeg maar studenten die worden gekozen door het personeel van de school. En die, een aantal van hen, jongens en meisjes. En die krijgen een rol waar ze iets meer meewerken met de staf en toezicht houden of tussen beiden kunnen treden enzovoorts. En uit die groep wordt er dan een hoofdjongen en een hoofdmeisje gekozen. Head prefect girl, head prefect guy, boy. En ik zat in de 1 na laatste jaar op de basisschool en de juf die vertelde mij, want het wordt aan het einde van je 1 na laatste jaar, voor het laatste jaar word je dan gekozen. En de juf vertelde mij in die jaar dat ik dat zou worden. Nou, ik had het nooit gezien aankomen. Ik had nooit verwacht. Ik was niet een van die jongens. Ik was niet sportief op school. En in Zuid-Afrika moet je een wintersport doen en een zomersport. En die sporten die gebeuren allemaal op school. Zo je kan er 1 kiezen van de sporten die je gegeven worden. Zo deze juf die vertelde mij dat ik word de head prefect. En dat voelt natuurlijk als een eer aan. Ik heb het thuis ook verteld en dat. Nou, en toen de dag dat het werd bekendgemaakt aan de school geheel, werd het Noel Brown. Zijn naam was Noel Brown. En niet Gert-Jop Dolk. Nou, ja, dat was een hele grote teleurstelling. En ik denk dat die juf niet slim was om dat te vertellen. Want ik bedoel, zij had misschien mij voorgedragen, ik weet het niet. Maar op een gegeven moment kwam ze wel bij mij en ze zei, ja, je zou het worden, maar omdat je niet zo in sport presteert, word je het niet. Nou, vooral mijn moeder die vond dat dat niet slim was van de juf. Maar ik weet hoe een teleurstelling dat was. En dan voel je meteen alsof je gefaald hebt en al dat soort van dingen. Nou, het is een verwachting dat je dan, dat had ik niet uit mezelf, maar het wordt je gecreëerd voor je en dan wordt het niet waar. Nou, ik ben er overheen gekomen vorige week, heb ik ermee gedeeld. Maar we maken het misschien mee op je werk. Er is een opening voor zeg maar een functie, andere functie op je werk. Je hebt de kwalificaties. Je solliciteert ervoor of de baas die zegt zelf tegen je, ga ervoor solliciteren en je solliciteert ervoor en je krijgt het niet. kan een teleurstelling zijn. Sommige mensen zijn blij dat ze het niet gekregen hebben, maar in de meeste gevallen is het iets dat je dan wilde en dan ben je teleurgesteld. Het kan ook zijn dat je van iemand een excuus verwacht. Dit heb ik wel meerdere malen meegemaakt. Ik ben jarenlang in de bediening, heb ik vorige keer ook gezegd, meer dan 40 jaar. En ik ben meeste van die jaren ben ik een oudste geweest of ik heb het oudste team aangevoerd. En ik heb vaker gemist dat mensen hun excuus aanbieden voor iets dat ze verkeerd gedaan hebben. Niet per se naar mij toe, maar ook in het oudste team. Dat ik dacht, als wij dat onderling hier als oudste, als iemand niet toegeeft of zijn excuus kan aanbieden, naar mij of naar het team of naar iemand anders in de gemeente, dan denk ik, waar zijn we mee bezig? Maar we kunnen verwacht hebben dat ik tenminste, dat die persoon sorry zou zeggen. Nou, het kan zijn op een heel eenvoudige manier. Ik liep in de stad en ik zag jou. En je begroette me niet. En je kan niet zeggen dat je me niet zag. Want ik zag jou kijken naar mij. En dan zegt hij, ja, ik zag je wel, maar ik was zo bezig en dat. Ik heb je niet begroet. Nou, dan kan je zeggen voor jezelf, ik verwacht eigenlijk dat die persoon, sorry dat ik dat zo. Nou, dat soort van dingen zijn kleine dingen, maar dat kan zo zijn. En soms denk je van, ik heb mijn best gegeven, ik heb me ingezet. Ik heb dit meerdere malen gehoord van mensen in de gemeente en ik hoor dat vandaag de dag nog. Ik ben geen voorganger in die zin meer van een vaste gemeente. Maar ik hoor in andere gemeentes ook dat ze zeggen, dat iemand dan zegt, weet je, ik heb alles gegeven. Ik ben trouw geweest in dit, ik heb opofferingen gemaakt, ik stond altijd klaar en ik ben over het hoofd gezien of zo. Diepe teleurstelling. Een teleurstelling kan zijn omdat er iets wat je toegezegd is of beloofd niet wordt waargemaakt. Eigenlijk had ik dat voorbeeld hier moeten gebruiken daarover. Maar hoeveel mensen zijn niet teleurgesteld geraakt omdat ze in een verkering of een soort verkering zaten. Het leek erop dat het ging naar een huwelijk toe en dan brak hij of zij het af. Is niet per se gezegd, maar het lijkt er naartoe te gaan. Dat kan heel teleurstellend zijn. Kan je kapot maken. En het maakt soms mensen kapot. Of iemand maakt een afspraak of doet een belofte en hij komt die niet na en laat je in de steek. Ik heb een paar vrienden in de bediening, voorgangers, ook in andere werelddelen. En er zijn één of twee van hen die ik niet meer bel. Want als ik bel of een appje stuur, dan zeggen ze, ik bel je terug, ik kan nu niet praten. Maar het gebeurt niet. En dat doet mij soms wat, want ik denk van, dat geeft mij het gevoel dat die persoon die mij wel een vriend noemt van hem, mij niet serieus neemt. Maar het is ook zo dat ik bij mezelf denk, ik vind het zo verdrietig, want dit is iemand die ook een gemeenteleider is. En als dat naar mij toe is, is het nog één ding, maar als het zo is in de gemeente, dat hij tegen mensen zegt, ik zal je bellen, of ik zal je appen, of ik kom even langs. Nou, ik weet dat we dat allemaal wel eens kunnen doen of vergeten. Dat kan gebeuren. Maar bij sommige dingen in het leven, bij sommige mensen weet je gewoon, dit is een patroon. En dat kan heel teleurstellend zijn. En om dus geen teleurstelling meer mee te maken daarin, bel ik niet meer. Dan heb ik meer vrede. En dan kan ik tenminste zeggen dat ik heb een vriend, daar en daar, of ik spreek soms over, ik zeg het is een vriend van mij, maar in mijzelf heb ik die verwachtingen bijgesteld, zodat ik niet teleurgesteld kan raken. En dat zeg ik ook naar mezelf toe. En dus kwam ik ik ben redelijk goed in het onthouden van de dingen die ik zeg dat ik zal doen. Ik zal je bellen of ik zal komen. Ik zeg niet om op te scheppen, maar daar weet ik, dat is een van mijn krachten. Maar er kwam een moment een paar jaar geleden dat ik dacht, we hebben nu apps. Ik zit niet op al die andere dingen, maar ik heb WhatsApp. Dat is al een hoge prestatie. En dan heb je e-mails en dan heb je soms nog een telefoontje. En dan zegt iemand ook na de dienst van, weet je, ik zou een keertje willen spreken. En dan zeg ik ja. En wat ik gedaan heb om te voorkomen dat anderen teleurgesteld kunnen zijn in mij, of dat ik in mezelf teleurgesteld kan zijn omdat ik het niet, heb ik gezegd, stuur me dan een e-mail. En als ik een e-mail heb, dan zit het daar in mijn inbox en dan kan ik daarop reageren en kijken van wanneer is de afspraak. Zo heb ik dat gedaan om teleurstelling bij mezelf of bij een ander te voorkomen. Zo, er zijn manieren wat we dat kunnen gaan veranderen. We zien ook dat teleurstelling het gevolg kan zijn van verwachtingen die gebaseerd is op vooronderstelling. Presumption. En er zijn twee woorden en daar moet ik even netjes kijken, want je hebt ook veronderstelling. Maar vooronderstelling, presumption. Zo, je gaat ervan uit dat. En ik wil twee Bijbelse voorbeelden noemen. De eerste is, jullie weten allemaal wat AI is, AI. Hè? Ja? Maar weet je dat Joshua teleurgesteld was in de AI? Ja, jullie twijfelen nu, hè? Maar ze hadden de overwinning behaald op Jericho. De muren waren ingestort, ze namen de stad in. En de volgende plaats dat in het lijn van lag van was AI. 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 En dat is de eerste keer vandaag toen ik weer over mijn aantekeningen ging. Toen zei ik, hé, dat is AI. Zo. Heel modern. Zo, zij stuurde, Joshua wilde spionnen uitsturen of verspieders. En toen zei de mannen rond hem, dat is niet nodig, want het is een kleine plek. We hebben alleen maar 3000 mannen nodig, strijders, om AI in te nemen. Maar wat gebeurde? Ze werden verslagen door AI. En ze waren, ze raakten verbijsterd en bang en vluchtten voor hun leven. Wat een teleurstelling, ook voor Joshua. Want na zo'n grote overwinning op Jericho, dan is het zeg maar een dorpje dat je moet innemen en je wordt verslagen. En de wanhopige Joshua en de leiders van Israël scheurden hun kleren, ze gooiden zand over zichzelf heen en ze rouwden erom. En in hun zelfverzekerheid hadden zij God niet geraadpleegd wat zijn plan was. Zij vooronderstelden, of moet ik nu zeggen veronderstelden? Weet ik niet. Maar zij gingen ervan uit dat God hun de overwinning bij Jericho gegeven had. Ze gaan in dezelfde trant door en nu worden ze verslagen. En toen zei God tegen hen, nee, er is een reden waardoor dit is gebeurd. Er is zonde in de kamp. En dus als ze eerder bij God waren geweest en zeiden, God, het lijkt vanzelfsprekend dat de volgende dorpen we gaan gewoon in gaan nemen zoals de vorige. Ja of nee, Heer? Gingen ze net zoals wij dat ook vaak doen. Hier was het een succes, hier werkte het, hier hebben we die tekst gebruikt en dat gaan we nu dezelfde gewoon gebeuren. In plaats dat we zeggen, Heer, wilt u laten weten, is dit wat u wil van ons, van mij? Zei God, niet zozeer dat de strategie verkeerd was, maar God zei, er is zonde in de kamp en dat heeft aandacht nodig. En dat was de zonde van Achan. Hij had wat meegenomen dat hij niet had mee moeten nemen. Zo, dat is wat ik zei, soms komen de verwachtingen niet uit en raken we teleurgesteld, omdat we ervan uitgingen. Zo heeft God het hier gedaan, dus zo zal het daar ook doen. En dan horen we getuigenissen van mensen die een getuigenis geven van hoe God in hun leven voorzien heeft. En dan denken we, oh, dat zal ook zo zijn in mijn situatie. En dan is het niet zo in mijn situatie, raak ik teleurgesteld. Een tweede voorbeeld dat ik wil noemen is David en het terugbrengen van de ark van God naar Jeruzalem. En we weten het was Gods bedoeling dat de ark in Jeruzalem zou zijn. En David die is ijverig en enthousiast, want hij koning, hij wil werken voor de Heer, hij wil de Heer behagen, hij wil doen wat God wil. En dus gaan ze de ark terugbrengen en dan laten een nieuwe kar maken voor de ark om teruggebracht te worden. En met veel vreugde en muziek brengen ze de ark terug. Maar de dieren, ze hadden dus koeien voor die dieren, de koeien die wagen trokken, die struikelden even en er is een man, Uza heette, en hij strekt zijn hand uit om de ark van de Heer, want dat weet je dat er niks overkomt. Hij raakt het aan en hij sterft. En David snapt het niet. Ja, sorry. David snapt het niet. En hij gaat naar de Heer, teleurgesteld. Ik kan me voorstellen gefrustreerd. Ik kan me voorstellen dat de mannen die dat allemaal gezien hebben, die zeggen ook David, leg uit. Wij geven onszelf in de opdracht dat jij ons geeft. Kijk wat hier gebeurt. Dan is David degene die teleurgesteld raakt in dat wat er gebeurd is, maar ook in God. Maar God, we doen wat u wilt. Hij was in woede en hij was naar de Heer toe en hij was bang. En de Heer liet David toen zien dat er een reden was waarom dit is gebeurd. En eigenlijk zegt hij, niet zo staat het niet voor, eigenlijk zegt hij, David, je bent op eigen houtje verder gegaan. Je had even moeten raadplegen. Al was het in de Bijbel, had hij niet zoals wij, maar kijken in de Bijbel, heeft God hier wat over te zeggen? Had hij moeten doen. Want dan zou hij geweten hebben, zou hij hebben kunnen weten, dat het niet op een nieuwe kar moest, hoe goed de motivatie ook was, om de Heer het beste te geven, maar dat er mensen waren die God had gezegd, die mensen, die moeten het dragen. En als hij dat nauwkeurig had opgevolgd, dan was Uza in het leven geweest. Dus voor ons geldt dat we ons moeten afvragen, zijn mijn verwachtingen realistisch? Ik ga ervan uit. Dit is hoe ze het hier doen. En dus ga ik in een andere plek, dus gaan we het hier zo doen. Ik ben op meerdere plekken, ben ik oudste geweest in de gemeente. En in twee van die gemeentes ben ik de teamleider geweest. Maar elke keer weer heb ik ook tot het besef moeten komen, soms tot even mijn hoofd te stoten of hoe dan ook, maar zeggen, Heer, is dit ook wat u hier wilt? Is dit ook hoe u in mijn leven dit wil? Enzovoorts. Zo, we moeten, onze teleurstelling kan soms reëel zijn, is het wel, maar we moeten ons afvragen, is het legitiem? Is de reden waarom ik teleurgesteld ben gebaseerd op een aanname dat verkeerd is? Heb ik iets over het hoofd gezien? We kijken naar de gevolgen. Zo, ik heb gekeken naar een paar oorzaken. Maar ik kijk nu, gaan we even kijken naar, en nu laat het bijna pauze. Teleurstelling en de mogelijke gevolgen. Met andere woorden, wat komt er uit met de teleurstelling? Wat kan het veroorzaken? En mensen, zoals ik zei, ik denk eerder zei al, we reageren op verschillende manieren op teleurstelling. De ene die gaat huilen, de andere die gaat schreeuwen, de andere die trekt zich terug. De gevolgen kunnen zijn dat we emotioneel raken, dat het heel pijnlijk is, dat het verwarrend kan zijn. Ik ben ook wel eens teleurgesteld en dat ik in de war raak. Over mezelf, over de ander, over de situatie. Wat zijn sommige van de gevolgen? Gevoelens van verdriet en frustratie, ontmoediging, verontwaardiging en boosheid. Ik weet nog een situatie, Ik was toen voorganger in Voorthuizen. En we hadden een gebouw dat we aan het opknappen was, een oude schuur, opknappen waren voor al onze wekelijkse activiteiten. En begon heel enthousiast. Iedereen kwam en deed mee. Elke zaterdag waren een aantal mensen. Maar naarmate het langer duurde, want er was heel veel werk om te verrichten, haakten steeds meer en meer mensen af. En uiteindelijk waren er 2 of 3 echtparen waarvan mijn vrouw en ik 1 echtpaar waren. En ik ging er ook op een vrije dag, maandag, ging ik ook klussen. En er kwam een moment dat ik dacht van, waar zijn al deze mensen? Flauwe excuses, al dat soort dingen. Dat ik raakte gefrustreerd. Ik was teleurgesteld, maar mijn teleurstelling ging over in frustratie. En ik merkte, achteraf gezien merkte ik dat de frustratie ook geuit werd in mijn prediking. Totdat iemand die ik goed kende, een oudere broer, mijn geestelijke vader, ik sprak een keertje met hem telefonisch, want hij woonde in Australië, woont in Australië, dat hij tegen mij zei, Gert-Joop, wees heel voorzichtig. Als je gefrustreerd bent, dat het niet in je prediking uitkomt. Je moet je frustratie aandacht geven, ermee omgaan. Maar als het uitkomt, dan voelden de mensen alsof ze stokslagen krijgen. En zo kwam het een beetje over en dat realiseerde ik me. Zo, gevoelens kan het teweeg brengen en je kan boos worden. Naaman. Naaman. Ik heb inmiddels geleerd dat het Naaman is. Maar toen ik net in Nederland 3 maanden was, de man die mij werk had gegeven in Barneveld, die vroeg mij, hij deed 10 campagnes, evangelist, en hij zou 2 weken weg zijn. En toen vroeg hij mij of ik die 2 zondagen zou willen preken. En ik zei, jongen, dat is al, ik leer nog de taal en alles. Maar hij had vertrouwen in mij, ik zei ja. En na een aantal dingen, dat gaat niet om. Ik koos ervoor om over die 2 weken over Naaman te preken. Toen wist ik nog niet dat het Naaman was, maar Naaman. En toen heb ik over Naaman gepreekt. En de eerste zondag dat ik preek was er ook een mevrouw. Zo, ik had, zie het als een grote voorrecht. Dit groot voorrecht dat ik gevraagd word in een land dat ze mij nauwelijks kennen. Maar het was een tentcampagne en er waren meer dan 100 mensen. En ik sprak over Naaman. En toen was het daarna een grote teleurstelling. Want er zat een oudere mevrouw daar. De man die mij gevraagd had, mijn werkgever was weg op vakantie. En er was een andere man die een beetje de leiding had over dat. En hij kwam naar me toe en zei, er is een mevrouw die wil jou spreken. En de man, Bert Bruineke, sommigen van jullie kennen hem. Bert Bruineke was degene die mij de deur geopend heeft om in Nederland te komen. Zo, hij had een wagen, zeg maar een grote caravan, waarin hij een soort gebedsruimte had. En deze mevrouw wilde me spreken, zo we gingen daar zitten. En ik zei tegen die andere man, ik wil niet alleen met die vrouw in de caravan zitten, kom je mee? En zo gingen we tegenover elkaar zitten en we hadden Ranja. Ik moest dat woord ook nog leren, maar Ranja hadden we een bekertje. We zaten aan de overkant zo van die vrouw zat ik met mijn Ranja en die man naast me. En ze begon me uit te maken voor allerlei dingen, want ze zei, ik ben een verrader dat ik uit Zuid-Afrika ben gekomen. Een Nederlandse mevrouw, ik vraag niet, maar toen later hoorde ik dat haar vader had meegewerkt aan de Zuid-Afrikaanse woordenboek. Zo ze had, politiek gezien was ik een verrader. En ze werd zo boos op me dat ze pakte de Oranje en ze gooide het zo over mij heen. Nou, welkom in Nederland. Er zijn veel ergere dingen dan kunnen gebeuren, maar ik schrok me rot. Ik dacht, Heer, ik ben gekomen naar Nederland. Ik voelde dat u zei, ja, ik kan dit doen. Ik kan deze zondag hier spreken in de tent. Maar dit gebeurt dan. Nou, ik ben er overheen gekomen. Maar Naaman, terug te gaan naar Naaman, sorry. En Naaman die gaat, dat meisje dat hij in zijn huis had van Israël, dat meisje zei tegen hem, mijn meester is zo ziek, waarom gaat hij niet naar Israël, naar de profeet? En de vrouw van Naaman die zegt, waarom ga je niet? Nou, uiteindelijk gaat Naaman, met tegenzin gaat hij met een aantal mensen heen naar Elia. En Elia behandelt hem niet zoals Naaman had verwacht, want Naaman is een heel belangrijke iemand. En ik lees even voor, 2 Koningen 5 vers 11. Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg, want Elia stuurde een knecht naar de deur, kwam niet zelf. Een belediging, hè? Als je belangrijk iemand bent en dan komt de knecht naar de deur. En hij zei, zie, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen en voor mij gaan staan. En de naam van de Heere zijn God aanroepen, want Naaman was niet van die God. En de Heere zijn God aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Maar Elias, die knecht, had tegen hem gezegd, ga naar de rivier en ga jezelf 7 keer in de rivier onderdompelen. Dan zegt Naaman, hoe boos, hij is boos, hij is kwaad. Zie, zijn niet de Abana en de Farba, de rivieren van Damascus, waar hij vandaan komt, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Hij was verbolgen, hij was gekwetst. Hij was diep teleurgesteld. Want wat hij verwacht had, gebeurde niet. Nou, gelukkig voor Naaman, zijn knecht, zijn entourage zegt tegen hem, Naaman, doe het toch. Nou, dan ging die, nou, daar ga ik niet over preken. Maar we zien hier hoe dat verdriet, frustratie, maar ook boosheid en ontmoediging kunnen plaatsvinden als we iets meemaken dat tegenzit. Teleurstelling. Dat kan het veroorzaken. Het kan ook veroorzaken, en het laatste punt, dan gaan we koffie drinken. Teleurstelling kan ervoor zorgen dat we bitter worden. En hoeveel mensen zijn er niet die bitter door het leven gaan, verbitterd door het leven gaan? En het is iets waarin we vasthouden aan de pijn, want we denken van, dit is onrechtmatig. Ik heb dit niet verdiend. En we bijten onze tanden op elkaar en we zijn boos op die andere persoon. Bitter tegen God soms. Bitter tegen de mensen die ons teleurgesteld hebben. Of onze teleurstelling hebben veroorzaakt. We zoeken altijd naar iemand anders die we de schuld kunnen geven voor de dingen in ons leven die misgaan. En dan worden we verbitterd tegenover die persoon. Maar verbitterdheid zal je hart gaan vernietigen. En ik snap dat het soms een worsteling is. En ik snap dat het soms tijd heeft om deze dingen te verwerken. Zoals vergeving, om een ander te vergeven. Maar als we die verbitterdheid vast gaan houden. Als we blijven zeggen, het is zijn schuld. Hij heeft het gedaan. Ik zit hier en ik ben teleurgesteld vanwege. Het is niks met mij te maken. Dan zal het jou uiteindelijk vernietigen. Zelf. En die andere persoon die gaat blijmoedig door het leven, maar jij leeft ermee, want je hebt wrok toegestaan en verbittering in je hart. Dat is heel gevaarlijk. Misschien komt er iets vanmiddag naar boven. Misschien heb je dat gevoel tegenover iemand die jou heeft teleurgesteld. Het kan zijn in het huwelijk. Sommige echtscheidingen die plaatsvinden, ben ik heel aangenaam verrast, ik vind het heel verdrietig en ik sta er niet achter in die zin, maar ik ben aangenaam verrast soms hoe ze dan zeggen van, we kunnen heel goed met elkaar, we zijn bejaardig en we kunnen goed met elkaar praten. Maar er zijn ook van die echtscheidingen waar jaren daarna nog er een boosheid, een wrok zit. En uiteindelijk gaat het je kapot maken. En als dat het geval is vanmiddag, voor welke reden ook, er iets is in je hart, een wortel van verbittering, is breng het bij de Heer. Ik ga later zeggen hoe we ermee omgaan. Breng het bij de Heer en zeg, Heer, ik wil hiervan af. Ik wil dat u, met uw genade en uw liefde in mij komt, dat ik kan vergeven die ander. En ik zelf mijn verantwoordelijkheid hierin kan nemen. Vader, als dat het geval is vanmiddag, voordat we breken voor de koffiepauze, wil ik vragen dat, als dat het geval is vanmiddag, die persoon of die personen dit bij u zullen voorleggen en neerleggen. En dat u hen wil helpen, dat die bitterheid, die wrok, die haat, dat u dat weg zal nemen, wanneer zij dat ook tegenover u belijden en onder ogen zien, dat dat hun niet in de vrijheid zal brengen, behalve als ze dat achter zich laten. En dat u genade wil geven en genezing wil brengen, om in de overwinning te kunnen staan die Jezus behaald heeft. Want ook daarover heeft Jezus de overwinning voor ons behaald. Zegen en vraag ik in Jezus' naam. Amen.
Amen. Goed, we gaan weer even dezelfde uitgangen koffie drinken. En dan kijk even naar de Bijbels als je daar interesse in hebt. 3:10 weer terug, dus een kwartier. Zodat we echt 3:15 kunnen starten en rond 4:00 af kunnen ronden vanmiddag. Dus probeer even jezelf toe te spreken om weer op tijd hier terug te zijn.
Anders is niet.
Ja, precies.
Heeft God tegen mij? Waarom beantwoordt hij wel haar, maar niet mij? Zo, dat tast ons vertrouwen aan in de andere persoon, misschien in onszelf of in God. Dan is het ook zo dat een mogelijke gevolg is dat we zelf medelijden gaan hebben met onszelf. We voelen ons gepasseerd of negeerd. We onbegrepen. Nou, al die dingen kunnen waar zijn. Ik heb vaker meegehad dat ik voelde me niet begrepen in die situatie. Maar negativiteit en kritiek kan ook het gevolg zijn dat ik ondankbaar word. Dat ik negatief begin te kijken naar alle mensen. Dat iedereen stelt mij teleur en ik ga niet meer vertrouwen. En ik raak negatief. Mijn houding is negatief. Ik denk dat met wat ik noemde over die situatie waar ik gefrustreerd raakte. En niet in eerste instantie het zelf door had. Is dat er ook iets van negativiteit en kritiek in sluipt. En dan is het heel moeilijk om blij te zijn met de successen en de zegeningen die anderen ervaren daarin. Het kan ook stress en angst veroorzaken. Herhaaldelijke teleurstellingen die we mee te maken krijgen, kunnen leiden tot toegenomen stressniveaus in ons leven. Het kan ook angst veroorzaken dat we bang zijn voor een volgende keer. Dus willen we niet weer een stap zetten omdat we niet weer teleurgesteld willen worden. En dat veroorzaakt dat we ons terugtrekken, dat we ons afzonderen. Dat zien we vaker met mensen die teleurgesteld zijn geraakt. Dat ze zich steeds meer en meer willen afzonderen. Want als je afzondert en je hebt geen mensen om je heen, kan je tenminste niet teleurgesteld raken in mensen. Behalve als je dan daar zit en je zit in je afzondering en zegt van, ik verwacht dat iemand tenminste mij gaat vragen, waarom zonder je af? En dat doet niemand en dan raak je weer teleurgesteld. Of dat je moedeloos raakt of neerslachtig. Je komt in een negatieve spiraal terecht. Je ziet de dingen niet positief in. Er is een afname aan motivatie of geloof of visie. En dat kan ook zijn in de stappen die we zetten, waarvan we geloven dat God ze wil. We hebben het gezien hierin, we zijn overtuigd. De Heilige Geest overtuigt ons. En we zetten stappen, maar het gaat tegenover de gebeurden. En dan zijn we niet meer zo gemotiveerd. Of gebrek of twijfel komt er in onze geloof. Om God daarin te vertrouwen. Omdat we teleurgesteld zijn. Onze wereld is ingestort. En we laten die teleurstelling de overhand nemen. Waardoor we niet bereid zijn meer om stappen van geloof te zetten. We worden verslagen. We raken droog. Onvruchtbaar. Ondoeltreffend. Maar hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we er goed mee om? Nou, ik wil een paar voorstellen geven. De allereerste is, geef jezelf de tijd om na te denken. Met andere woorden, erken je teleurstelling en de gevoelens. Het heeft geen zin om te zeggen, nee, ik ben niet teleurgesteld. Als iemand zegt van, je lijkt me, nee. Dat kan zijn dat je denkt, je moet altijd in gelooftermen spreken. Maar gun jezelf de tijd om dat te verwerken. We schieten er niet mee op als we dat proberen te verdringen. Want je kan het even verstoppen, maar je bent heel gevoelig dan in andere situaties en dan kan het weer naar boven komen. Zo, de pijn moeten we niet ontkennen. Nee, ik heb pijn. Ja, ik ben teleurgesteld. Maar niet doen alsof er niks is gebeurd, niks aan de hand is. Dan zijn we niet eerlijk tegenover onszelf, tegenover God, tegenover anderen. Zo, denk na dan, wat is er gebeurd? Probeer het te begrijpen. Verwerk je verlies en je rouw. Breng je teleurstelling bij God. Breng het naar God toe. Wees eerlijk met God over de gevoelens. Heer, ik ben boos. Net zoals we zien bij Mozes en anderen, David en Joshua. Die komen bij God en die zeggen, ik snap er niks van. Ik ben boos, ik ben gepijnigd, ik voel gekwetst. Hoe dan ook. Wees eerlijk tegenover God over je pijn, je gevoelens, je verdriet, je woede, je teleurstelling in God. Want door het te brengen bij God, hij is degene die gebroken harten geneest. Hij is degene die ons wijsheid kan geven hoe we over deze hobbels kunnen komen, hoe we dit kunnen verwerken. En door het bij God te brengen. Ik heb een term, ik zeg in meerdere situaties heb ik gezegd tegen mensen, breng je situatie of je probleem of wat ook al en leg het op het bureau van Vader. En als het op het bureau van Vader ligt, dan zal hij op zijn tijd, misschien meteen, maar anders op zijn tijd. Maar we weten, het ligt op het bureau van Vader en hij zal er aandacht aan geven. En als we in gebed bij God brengen en zeggen, Heer, dit is hoe ik me voel. Ik heb geen vertrouwen meer in die persoon, wat ook al. Dan geven we God de gelegenheid om in ons harten te kunnen werken. Ons te kunnen helpen, te zien wat hij ons daardoor wil leren enzovoorts enzovoorts. En dan stel ik me open om zijn troost, zijn genezing te ontvangen. Want wie kent ons hart beter dan God? En hij zal ons nooit verlaten, zegt de Bijbel. Hij zal ons niet in de steek laten. Hij is een pleitbezorger, hij komt naast ons. Weet je nog, de vorige keer had ik het over de parakletos, de bemoediger. Hij komt, hij geeft ons schouder om op te kunnen leunen. Hij is onze toevlucht en hij is onze sterke toren. En dan, als we het bij God brengen, dan vinden we troost in zijn beloften, wanneer we in het woord kijken. We vinden troost als we bijvoorbeeld kijken naar hoe Joshua ermee omging bij Ai. En hoe Mozes ermee omging. En hoe Elia omging. Enzovoorts met hun teleurstelling. En dan als we dan zien in de Bijbel dat God de God is van troost. En dat hij ons kan kalmeren. Tot rust kan brengen. Dat hij degene is die ons omringen wil met zijn liefde. Zijn goede tierenheid. En dat er een dag zal komen. Hoe moeilijk het soms hier ook op aarde is. Dat er een dag zal komen dat hij alle tranen van onze ogen zal afwissen. Zo wanneer we het bij God brengen, wanneer we het hem brengen met een open houding naar het woord van God toe en de beloften die we daarin zien toelaten om ons te troosten, dan helpt het ons om niet te blijven hangen in onze teleurstelling. Het is nodig soms om tijd te nemen en de ene kan het sneller verwerken dan de andere. Ik zag in ons oudste team, het laatste oudste team waar ik in zat in Hardenberg. En ik was aanvoerder van het team of zo en er zaten met een aantal mannen. En één man, die is een vriend van mij geworden, maar hij is ook groter dan ik ben, een grote kerel. Maar hij laat dingen makkelijk van zich afglijden. En waar ik dan mee loop en waar ik gekwetst voel of waar ik teleurgesteld ben of zo. Ja, dat heeft hij niet. Zo, we gaan er allemaal mee andersom. Maar de ene kan dan in zo'n situatie ook meer tijd nodig hebben om de dingen te verwerken. om na te gaan. En de ene die is dan geheel gedetailleerd en die onthoudt alles. Ik zei net tegen Arjan, ik vind het knap hoe hij zoveel liederen. Ik had een poos geleden een preek en ik appte hem, wat voor lied past die bij? Maar hij kent heel veel van dat soort dingen, ook bijbelteksten. En dat zit niet zo in mij. Ik weet waar hem te vinden. Het staat links aan deze bladzijde, ongeveer een derde van de Bijbel ergens. Maar met andere dingen heb ik weer andere gaven. Ik kan al de verjaardagen in onze bredere familie, ken ik uit mijn hoofd. En de kleinkinderen, en ik heb er maar 7, maar ik heb een vriend die heeft... Ja, maar er was gisteren of eergisteren iemand die heeft niet zoveel kleinkinderen. Ik vroeg wanneer, die had 1. Ik zei, wanneer is die geboren? Ja, was het nou 19 of 7 of zo? Nou, zo dan denk ik, ja, ik ken in Zuid-Afrika de nummerborden van auto's van een heleboel mensen. Dat doe ik hier niet, ken ik niet, maar... Zo, we hebben allemaal andere dingen, maar ik heb details. Ik weet nog precies waar ik Arjan voor het eerst ontmoet. Weet jij dat nog, Arjan?
Ja.
Nou. Nee. Maar dat soort van dingen. Debbie zegt soms, mijn vrouw heet Debbie, ze zegt soms van mensen vinden het misschien eng. Als je iemand weer tegenkomt en zegt, ja, ik weet nog dat ik jou daar en daar ontmoette en je stond nog naast die persoon. En dat. Nou, ik zeg gewoon, dat is een realiteit. Maar dat heb ik ook wanneer ik problemen heb. Dan ga ik ook al die details en dan duurt het voor mij wat langer om dingen te verwerken dan Debbie. Want zij weet niet al die dingen. Zij onthoudt niet wat jij tegen mij gezegd hebt toen en toen. En waar we stonden toen jij zo lelijk was tegen mij. Nou, en zo zeg ik, we hebben de tijd. Maar blijf er niet in hangen. Geef er aandacht aan. Werk het erdoor. Maar laat het niet etteren. En daarom is het belangrijk dat we naar God toe gaan en toelaten dat God door zijn woord onder andere ons daarin helpt. Hanteer de wortel van het probleem, niet alleen de symptomen. Waarom reageer ik zoals ik reageer? Waarom kwetst het mij iedere keer? Niet altijd vergelijken, maar ik kan soms zeggen, maar waarom? We hebben hetzelfde meegemaakt, maar waarom is hij er zo snel overheen en ik niet? Is dit hoe God wil dat ik reageer? Ik trek me nu terug, maar is dit wat God wil? Is die persoon zich bewust van wat hij gedaan heeft? Ik vraag me af of die vriend van mij die nooit terugbelt, of hij zich bewust is dat hij zo makkelijk zegt, ik bel je terug. Of heeft die persoon dat zo bedoeld om iets te beloven? Want sommige mensen praten wel heel makkelijk. Ben ik ook achtergekomen. Ik blijf er niet in etteren. Ik wil proberen eruit te komen en door vragen te stellen zoals deze. Waren mijn verwachtingen realistisch? Heb ik dit wel kunnen verwachten van die persoon? Ik had hem gevraagd en ik heb duidelijk gezegd, hij is misschien gekomen. Hij zei, ik wil er wat doen. En dan komt hij en dan zegt hij van, ik wil helpen. En dan zeg je, oké, kom. En je kan vandaag helpen hier op Hebron. We hebben een tuinschoonmaakdag of wat ook al. Ja, oké, ik zal. En dan komt de dag en dan is dit er niet. Zo waren mijn verwachtingen, ben ik duidelijk geweest. Waren mijn verwachtingen reëel, maar ben ik ook duidelijk geweest in wat ik verwachtte van de persoon. En ik denk dat dit belangrijk is. Als je kinderwerkers in de gemeente aanstelt. Ik geloof dat het heel belangrijk is als we iemand vragen om een huisgroep te leiden. Dat ze daar de nodige training voor krijgen ook. Als je kinderwerkers hebt, ik hoorde dat vanochtend, was Marco Baan hier over kinderwerkers. Ik vind dat we die mensen die we vragen, we kunnen niet dingen van hen verwachten als we ook geen gereedschap in de handen geven om hen te helpen om hun taken te doen. Want anders raken wij teleurgesteld. Maar ze wisten niet wat ze moesten doen. Ze wisten niet waar we naartoe willen gaan. Daarom is het zo belangrijk dat ze ook weten wat is de visie van de gemeente, wat willen we bereiken. Nou, zo, al dat soort van dingen kan ons helpen om daar mee beter om te gaan, zodat we die teleurstellingen voorkomen. En dan een volgende is, vergeef degene die je wat heeft aangedaan. Ik zei er net al over verbitterheid, maar kies ervoor. Om niet wrok bij je te dragen, is een keuze dat je moet maken. Ik kies ervoor. Heer, ik vind het zo moeilijk om die persoon te vergeven. En dan vooral als die persoon niet gevraagd heeft om vergeving, of die persoon niet excuses aan te bieden. Vergeving is iets dat ik in mijn hart moet doen. Maar Heer, ik kies ervoor. Het is lelijk, het is ernstig, maar ik kies ervoor om te vergeten. Er was een situatie een paar jaar geleden, een pijnlijke situatie waar we doorheen gingen. Lelijke dingen werden gezegd en lelijke apps en e-mails en alles heb ik gekregen. Het was zo erg dat mijn vrouw, het was in de tijd dat er ook in Nederland, ik weet niet meer, was met de corona, net uit de coronaperiode, zo mensen deden rare dingen. En dat mijn vrouw zei, ik ben een beetje bang in ons eigen huis dat die persoon, en ze noemde die persoon, een steen, ik wilde zeggen klip, maar het is een steen, Afrikaans is de klip, de steen, door onze ruit zou gooien. Want die had zoveel lelijke dingen over mij gezegd, dat in de context van wat we meemaakten om ons heen in de samenleving, zei ze van, ik had er niet aan gedacht, maar op dat moment werd ik ook alert ervoor. En we moesten kiezen om te zeggen, we laten het los, we vergeven die persoon. Dat is nooit gebeurd, gelukkig. Maar het is ernstig als je dat, en dan kan je blijven doorgaan. En God heeft me geholpen. Ik heb 2 kerksplitsingen meegemaakt waarvan ik voorganger was en dat er een groep mensen weggingen. En 2 keer heb ik meegemaakt. En de eerste keer vooral was het voor mij heel moeilijk om te vergeven. Om het los te laten. Ik was teleurgesteld in de personen. Het waren 2 oudsten vanuit onze oudste team. Ik heb alles gedaan. Mensen, raadplegers heb ik ook gevraagd. Zeiden, Gert-Joop, zorg ervoor dat je ze zegent in de zin dat je de zegen van de Heer, als het ware, door je leven laat heen vloeien. De ene was fulltime. Vonden wij heel lelijk wat allemaal gebeurde. En wij hebben besloten dat met de overige oudsten, maar op het advies van anderen, dat we hem nog 3 maanden door zouden fulltime betalen. Terwijl meer dan 100 mensen uit onze gemeente met hun meegingen. En ik zei, o Heer, ik vind het zo moeilijk. O Heer, ik wil, help me om te vergeven. Nou, uiteindelijk, dat heeft lang geduurd, meerdere relaties in dat verband enzovoorts, het heeft lang geduurd. De ene was binnen mijn zoon's familie, we kwamen elkaar tegen op verjaardag en het was de meest spannende momenten van onze levens dat we dat moesten doen. Maar uiteindelijk is de vrijheid gekomen, want we hadden die keus gemaakt, vergeef, vergeef, vergeef. En dan moet je vragen natuurlijk voor genade enzovoort. Maar er zullen mensen zijn die ons teleurstellen. En die zullen ons pijn doen. Het is niet alleen dat ze even vergeten om je terug te bellen of nooit terugbellen. Maar laat de bitterheid los. En laat dat aan de Heer over. Plaats ook die persoon in de situatie op vaders bureau. En richt je blik op Jezus en volg hem. En ik weet, ik praat uit ervaring, is niet altijd makkelijk. Maar de genade die uit voortkomt. De tweede grote teleurstelling een paar jaar geleden, daaruit is voortgekomen dat ik nu betrokken ben hier. En in vele andere gemeentes spreekt. En toen ik stopte, dacht ik, ik zal nooit meer de gelegenheid hebben om te preken. En als het zo zou zijn, en het is Gods wil, dat is prima. Ik doe het niet omdat ik zo belangrijk ben. Mijzelf daarin belangrijk acht. Maar er ging een deur open voor ons dat we een jaar, dat heb ik gezegd, een jaar fulltime op de Bijbelschool mentor zijn geweest hier en mag lesgeven. Ik geloof niet dat dat zou gebeurd zijn als we niet een vergevingsgezinde houding hadden. En steeds de Heer gezegd, Heer, help ons te leren wat we hieruit moeten leren om u te blijven volgen. Houd vast aan de waarheid. Lees het woord van God. Kijk na of de situaties zijn. Leer van, ik heb veel geleerd van hoe Mozes omging met al die teleurstelling. Als we tijd hebben, gaan we daar een beetje kijken. Maar dat is de waarheid. De waarheid maakt ons vrij. Weet dat Jezus belooft, hij zal met ons zijn. En in deze zin, bestudeer het woord van God. Leer God ontdekken. wie hij is. En in deze situatie, hij is de goede herder die mij door de diepe, donkere, duisterst, bitter vallei leidt. En brengt naar stille waters. Behoud het eeuwige perspectief. Dit is tijdelijk. En mensen zullen ons teleurstellen. En wij zullen ook mensen teleurstellen. Daar heb ik niet ergens hier iets over. Maar weet dat ook jij soms iemand anders zal teleurstellen. En sta dan open dat je ook daaraan werkt. Ik kom er misschien op terug. Maar hou het eeuwige perspectief. Dit leven hier op aarde is tijdelijk. We leven met eeuwigheid in ons hart, daar werken we naartoe. En waarom zouden we dan een teleurstelling of een situatie toelaten om ons zo tegen te houden van die wonderbaarlijke reis wat de Heer ons mee voor ons voor heeft. En er komt een dag dat God zal alle tranen van hun ogen wissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, ik vul in, ook geen teleurstelling, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Sta ook God toe om de teleurstelling in je leven te gebruiken. En God wil de dingen gebruiken. Hij is de God die de dingen toelaat. Hè? Romein 8 vers 28. Hij laat de dingen in ons leven toe. Slechte dingen ook. Hij had het kunnen voorkomen. Soms zeg ik, waarom heeft u het niet voorkomen? Maar hij doet het niet. Hij doet wat hij weet het beste voor mij is. En wat zijn eer groot zal maken. En laat hij soms dingen toe. En dan laat God dan jou helpen. Mij helpen. Om te zien hoe ik meer en meer op Christus kan lijken. Ook door deze dingen heen. Ik heb het nooit fijn gevonden in die moeilijke periodes. Er was zelfs één situatie dat ik me voelde zoals Elia. Het hoefde voor mij niet meer. Maar als ik kijk wat er allemaal uit voortgekomen is, omdat ik God toestond om in mijn leven te werken. En de slechte dingen zelfs te gebruiken. Teleurstellingen in ons leven kunnen kansen zijn voor groei en ontwikkeling. En in die zin moeten we ze aangrijpen en zeggen, hiervan ga ik je wat leren. En hopelijk worden we daar ook betere volgers van Jezus van. En in sommige gevallen is het behulpzaam om met iemand erover te praten. Ik weet dat heel snel kunnen we met elkaar praten, dan wordt het roddel of het wordt kwaad spreken over een ander die mij dat heeft aangedaan. Maar ik ben geholpen door met een paar mensen te praten en zeggen van, help mij hoe ik hier goed mee omga, moet gaan. Ik noemde die geestelijke vader van mij vorige keer, denk ik, heb ik dat ook genoemd. Hij kent me heel goed, dat is nu minder, hij is 86, hij woont in Australië. We spreken elkaar niet zo vaak meer, maar ik zei toen, dit is de situatie. Toen ook over de frustratie. Hij kende mij, hij weet hoe ik reageer. En dan kan hij zeggen, Gert-Joop, je hebt de neiging, doe dat niet. Of Gert-Joop, jij bent hier hard leers of wat ook al. Nou, we moeten voorzichtig zijn hoe we dat allemaal doen. Maar het kan soms helpen om erover te praten. Om het te verwerken, om te weten hoe je iemand kan vergeven. Is iemand die teleurgesteld is? Kies wel iemand die je vertrouwt. Iemand die geestelijk volwassen is. En iemand die niet zomaar met jou mee zal gaan. Maar ook eerlijk zal zeggen. Gert-Joop, het lijkt alsof je niet echt die persoon wil vergeven. Of Gert-Joop, door wat ik gezien heb de laatste maand, hou je vast aan die verbitterdheid. Nou, dat kan helpen. Teleurstelling is het te voorkomen? Wel, hoe lang hebben we nog? Onderwerp je aan Gods wil. Met andere woorden, als je zegt, Heer, ik wil uw wil doen. Heer, ik wil gaan waar u wil. Ik wil de houding hebben die Christus, de attitude, de houding van Christus. Dat wil ik laten in me zijn. En als we ons schikken onder de wil van God en ons best doen om daarin te wandelen, dan maakt het soms minder uit wat mensen van ons vinden en dan zullen we minder daarin teleurgesteld zijn. Zo, we moeten onze eigen wil in lijn brengen met de wil van God. Niet wat ik wil, maar wat u wil, Vader. Ik ga er snel doorheen. Wees realistisch. Stel je verwachtingen bij. Zodat je niet onnodig teleurgesteld kan zijn. En dan bespreek met elkaar wat jullie van elkaar kunnen en mogen verwachten. En wat in mijn context was dit, dat we, als we mensen trainen voor verschillende bedieningen in de gemeente, zei ik, dit is wat jullie van ons als leiders mogen wachten, dit is wat wij van jullie verwachten in deze nieuwe rol misschien. Maar dat kan ook zijn in een relatie. Er is misschien teleurstelling in je huwelijk of in een verkeringperiode. Nou, praat dan over wat we van elkaar mogen verwachten. He, als hij niet romantisch is en hij komt uit een gezin waar het niet romantisch was en jij komt dat wel en je hebt verkering en je weet van je vader hoe hij was tegenover je moeder en het was elke week een bos bloemen en daar ga je elke keer op wachten, elke maandag begin je al uit te kijken naar zaterdag, maar die bos bloemen komt nooit. Nou, praat erover. Dat is een kleine geitje natuurlijk, maar er zijn grotere verwachtingen. Het kan zijn dat je van je man verwacht hoe hij met de kinderen omgaat. Of hij, hoe zijn vrouw omgaat met de rest van de familie. Kom je eigen beloften na en je eigen verantwoordelijkheden. Met andere woorden, maak geen beloftes dat je weet je niet waar kan maken. Maar als je belooft dat je, ik ga voor jou een maaltijd verzorgen. Doe het dan. En als je daar vergeetachtig in bent, bedenk manieren hoe je daarmee om kan gaan om het te kunnen doen. En schep geen onrealistische verwachtingen. Ik wilde voor allebei even kijken naar, dat heb ik niet op sheet, maar ik wilde kijken in het leven van Mozes. Mozes, zijn eerste grote teleurstelling was dat hij deed wat God van hem gevraagd had. En daarom zei ik al eerder, toen ik begon, soms kunnen we de wil van God doen en toch teleurgesteld raken, want het gaat anders dan wat wij gedacht hebben. Mozes hoort van God. Mozes vroeg niet om een job. Mozes had er niet voor gesolliciteerd. God zegt, ik wil dat jij het volk uit Egypte gaat leiden. Hij heeft allerlei excuses bedacht. God maakt hem duidelijk, Mozes, jij bent de man die ik wil gebruiken. Uiteindelijk gaat hij met Aaron naar de farao, zoals God het hem gezegd heeft. Hij gaat naar de farao. Nou, als jij, denk even, jij bent Mozes. Wij zijn Mozes. En God heeft mij zo overtuigd dat ik moet doen, dan wat verwacht je dat farao gaat zeggen? Uiteindelijk een man die de wil van God wil doen, zegt farao. Dat is niet onrealistisch als Mozes zou hebben gedacht. Maar wat gebeurt er? Farao is heel anders dan wat God gezegd heeft, dat farao zal ze hier de volk laten gaan. Nou, dat is een teleurstelling al. En dan maakt farao het nog moeilijker voor het volk dat Mozes uit Egypte moet leiden, die in hun slavernij. En nou keren de mensen zich tegen Mozes. Zo, hij zit in Engels zeg je, he's between a rock and a hard place. Ik weet niet hoe je dat in Nederland zegt, dus dan komt het niet naar boven. Maar hij zit echt in een heel moeilijke situatie. Farao aan deze kant legt de druk op hem, drukt hem tegen hier tegenaan. En de mensen daar drukt hem. Zo, hij zit tussen twee harde rotsen.
Benauwde situatie.
Een heel benauwde situatie. Teleurgesteld in die mensen. Ze zou denken dat die mensen nu blij zijn dat ze uit Egypte gaan, maar nu wordt het voor hun moeilijker. Nou, en zo heeft hij meerdere malen teleurstelling. En wat van Miriam en Aaron, die keren zich later tegen hem. Weer een teleurstelling. En dan stuurt hij de verspieders naar het beloofde land. 12 leiders, geestelijke leiders, zou ik vandaag de dag zeggen. 12 van je diakenen. Dat zijn de positieve mensen, dat zijn de mensen die meebouwen, meeleiden, stuurt het terug. En 10 komen terug met allerlei negativiteit. Weer een teleurstelling van Mozes. En dan komen die 3 mannen, hoe heten ze, met die 250 groep mensen. Ja, dat is. En dan komen ze, zij komen met allerlei klachten. Je hebt zoveel wonderen gezien. Zij hebben ook wonderen meegemaakt. Je hebt gezien de wonderen die God heeft verricht. Water en voedsel en al dat soort van dingen. En er komt zo'n grote groep mensen tegen je. Weer een teleurstelling. En elke keer zien we dat Mozes gaat naar God. Hij leert ook gaandeweg. Hij brengt het bij de Heer. Hij is gefrustreerd. Soms zegt de Heer, neem deze mensen. Het zijn uw mensen. En dan zegt God, oké, sta aan de kant. Ik ga ze wegvegen. En dan zegt hij, nee, dat kunt u niet doen, Heer. Teleurstelling na teleurstelling, teleurstelling. En voor mij de ergste teleurstelling, de laatste die Mozes meemaakt, is dat hij het beloofde land kan zien. En God zegt tegen hem, jij gaat niet het land binnentreden. Omdat jij boos, je had een woede uitbarst. Wat een teleurstelling. Maar omdat hij naar God ging, geloof ik ook in die moment had hij rust en vrede. Want hij heeft gedaan wat God wil. En dan sluit ik af met Elia. 5 minuten. Elia die ervaart zijn hoogtepunt op de berg horen. Karmel. En hij ziet de wonder dat daar gebeurt. Na de hele dag daar. En God laat vuur komen. De mensen zien de wonder van God. En hij ziet de storm komen. En hij vlucht en of rent. En hoort dat de vrouw van de koning. Hoe zeg je in Nederlands? Isabel, ja. Jezebel, Isabel, zij zegt van, zij is zo boos dat zij gaat hem willen laten doden. En nou is deze man, moet je denken, wij denken het is onmogelijk, dat je dit grote wonder meemaakt. En het volgende moment ben je in de woestijn. Er staat hier, hij in 1 Koningen 19 vers 4. Elia zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstrook zitten en bad om te mogen sterven. En dan zeg je, dat kan niet. Zo'n man van God, dat kan niet. Ik zei, ik heb het ook meegemaakt, dat ik zei, Heer, voor mij hoeft het niet. Het is echt waar, ik heb een lijstje voorbereid, playlist van de liederen die ik willen dat ze zouden zingen rond mijn begrafenis. In die periode. Later mijn vrouw vertelt. Liederen staan klaar. Dat gevoel had ik even. Het was niet lang, maar hier, dat kan gebeuren. Dat je vlucht, je zo afzondert, dat je je terugtrekt. Dat je geen mens meer wil zien. En dat je zegt, Heer, voor mij hoeft het niet meer. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Nou, dat is waar. En het is goed om dat te erkennen. Ik ben niet beter dan een ander. Maar Elia is aan het einde van zijn krachten. Wat doet God? God zegt niet, Elia, hoe kan je dat zeggen? Hoe kan je dat denken? Ga terug. Nee. God wordt niet boos op hem. En God vraagt hem ook niet, waarom ben je nou zo negatief en pessimistisch over dit hele gebeuren? Waarom doe je zo zielig? God verhoort niet meteen zijn gebed. Gelukkig neemt God ons niet altijd serieus wanneer we bidden. Maar een engel raakt hem op. Hij valt in slaap. Een engel raakt hem op en zegt, raakt hem aan en zegt, sta op en eet. En dat gebeurt twee woorden. Twee malen. En wat doet God doordat hij slaapt? Hij geeft hem eten dat je nodig hebt. Hij geeft hem rust wat hij ook nodig heeft. Heel praktisch. Soms laat God in ons leven toe dat we tot rust kunnen komen. Dat we aandacht kunnen besteden aan andere dingen. Misschien thuis in de gezin of wat ook al. En hij wordt weer wakker en er staat een hele bak vol krentenbollen. Hij moet eten. Niet echt krentenbollen, maar dat vind ik eerlijk. Nou, en zo. God bedient Elia en geeft hem wat hij op dat moment het meest nodig heeft. Rust, slaap, tijd en voedsel. En toen kwam de engel de tweede maal bij Elia. Hij raakte hem opnieuw aan. En hij zei, eet weer. Want je hebt niet genoeg kracht om verder te lopen. Elia, je hebt kracht nodig. Teleurgesteld. Gefrustreerd. Pijnlijk. Zeker in een zekere zin ook feeling sorry for yourself. Bang omdat je leven op het spel ligt. En God neemt de tijd om zijn dienaar te herstellen. Om deze profeet te verfrissen. Om zijn kind aan te moedigen door voor hem te zorgen op een liefdevolle manier. Om hem te versterken door het eten en de slaap. En door hem gerust te stellen. Ik ben bij je, Elia. Hier in de woestijn. En God geeft hem kracht. En dan zien we dat Elia 40 dagen op reis gaat. En hij komt dan bij die berg Horeb. En waar God weer tot hem spreekt en God hem een andere missie, opdracht geeft. Soms willen we allemaal naar de woestijn rennen. En soms doen we dat ook. En zelfs daar moeten we dan toelaten dat God ons kan aanraken, tot ons kan bedienen, ons kan herstellen en genezen. Maar we moeten niet in de wildernis willen blijven, onder die bramstruik. We moeten toelaten dat God doet wat hij wil doen in ons leven, om ons weer op koers te brengen. En het kan zijn dat de koers heel verandert. In mijn leven is het veranderd. Een heel andere koers. Ik ben God heel dankbaar. En voor degene die hij gebruikt heeft, om die deuren voor mij daarin open te doen. Maar God wil zich openbaren. Zo, je bent teleurgesteld, gefrustreerd, pijn, al die dingen die ik al meerdere malen genoemd heb. Maar we brengen het bij de Heer en we zeggen, Heer, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Heer, ik wil vergeven, ik kan niet. Heer, ik wil liefhebben, ik kan niet. Heer, ik wil doorgaan, ik kan niet. En laat hem toe je voedsel, eten, slaap, krentenbollen, wat ook al nodig is te geven om verder te kunnen gaan. En zo geeft hij hem een nieuwe opdracht, zoals we dat later zien bij Petrus. Zo gaan we om met teleurstelling. Groot onderwerp. Veel meer aan toe te voegen. Eigen voorbeelden van jullie ook. Zijn er misschien 1 of 2 vragen voordat we afsluiten? Ja.
Hoe ga je om met als je reactie op
je
teleurstelling eigenlijk zondig is?
Als de reactie op je teleurstelling? Zondig is. Wat is dan de definitie van zondig?
Dat je doet wat God niet wil. Want ik heb mijn moeder ook frustratie. Wanneer je wel, mag dat wel? Wanneer zondig je eigenlijk door zulke soort dingen te denken of te vinden?
Wel, in Efeziërs staat er van je mag boos worden zonder te zondigen. Zo, de boosheid is een natuurlijke reactie dat komt. Maar als je de boosheid gaat toelaten om te groeien, dan is het zonde. We zien ook dat Mozes werd ook boos, maar hij zondigde toen hij sloeg in plaats van te doen wat God zegt. En ik denk, kijk, zondigen, niemand is foutloos, we maken allemaal fouten, we zondigen ook. Maar als we bewust zijn dat we dat gedaan hebben, ook als ik, want ik heb ook wel in de ene situatie waarvan ik noemde, had ik een gedachte, ik zou het nooit hebben gedaan, maar ik had de gedachte van een mes te nemen en de 4 banden van zijn auto lek te steken. En ik heb het niet gevoed. Maar het kwam even in me op, maar dat is niet mijn aard. Maar dat is hoe ik voelde, zo teleurgesteld. Maar stel dat ik dat gedaan had, of stel dat ik in de auto was gestapt en ik ging er naartoe met een mes. Ja, dan had ik moeten zeggen, Heer, vergeef het me. Ik heb voor dat gedacht, heb ik de Heer wel gevraagd om het te vergeven. Zo. Maar dat is als we zondigen, op welk niveau dan ook, op welke situatie, is dat we brengen dat bij de Heer. En we beleiden onze zonde, erkennen het. En vragen hem ons daar ook niet alleen te vergeven, maar ons te helpen om dat in ons leven te overwinnen. Nog 1 vraag. Oh, daar. 2 handen, oké. Okay.
Is de teleurstelling in uw leven die je vertelt ook ervaren of op geestelijke zaken?
Ja. Ja. Ja, ik kan niet zeggen specifiek, het was voor mij een combinatie. Er waren sommige dingen, dat besefte ik. Dit is een geestelijke strijd. En waar we heel vaak mee te maken hebben. Hè? We leven in een wereld waar de boze machten, de natuur van de mens niet de weg wil van God. En dus hebben we te maken, we zitten continu in een zekere zin, in een strijd. Maar sommige dingen zijn, ja, waren wat meer duidelijk. Dit achter deze persoon en wat hij zegt en blijft doen, zit wat meer. Ja.
Ja, vraag zo wel anders.
Hetzelfde?
Nee, ik vraag het zo anders wel.
Nee, maar stel hem maar.
Nee, ik ga ook wel gewoon denken dan richting wat de eeuwigheid denk ik, dan ga ik alles een beetje wat te luisteren, zeg maar. En dan kun je misschien een beetje stoïcijns lijn staken en dat is juist niet christelijk. Maar kun je daar een beetje gezond mee omgaan.
Kan je een beetje meer praktisch maken wat je bedoelt?
Overkom je eens negatieve dingen in je leven? Overkom je? Dan kun je dan heel erg plat drukken. Dat je dan denkt, oh ja, dat maakt niet uit, zeg maar. En daardoor geef je nooit meer ruimte voor het eigen gevoel. Want je denkt, oh ja, maar de eeuwigheid dan. Om ook worden.
Ja.
Eigenlijk heel vlak te worden, zeg maar.
Christelijke
dissociatie. Zoiets, ja. Ja. Voor mezelf kan ik niet zeggen dat ik dat erken. Maar ik heb wel in sommige situaties gezegd dat ik niet zo wil zijn. De gezondheid van mijn vrouw is in mij ging snel achteruit. Ze wist niet wat het probleem is. Ze is heel beperkt geraakt in wat ze kan doen. Ze had heel veel pijn enzovoorts. En zij vroeg mij een paar keer, gaat het goed met mij? Want ik heb veel meer dingen moeten oppakken en dat. En ik blijf positief en ik hou rekening ermee. En op een gegeven moment dacht ik van, probeer ik te doen alsof het niet bestaat. En gewoon door te gaan als deze grote man van het geloof. En ik geloof niet dat het het geval is, want ik heb de aanpassingen gemaakt dat ik maak enzovoorts enzovoorts. Maar ik kan me voorstellen dat het zo kan zijn. Waar je zo in de wolken loopt, als het ware in je geloof. En dat je de realiteit van een situatie ontkent. En nou, ja, dat is niet mijn neiging. Maar het kan zijn dat sommige mensen die neiging wel hebben. En ook dat moeten we bij de Heer brengen. Ik wil met beide voeten op de grond blijven staan. En tezelfde tijd ook mijn geloof in God uitstrekken. Ik bid voor genezing voor mijn vrouw. Ik ben dankbaar dat het nu stabiel gaat. Maar ik wil niet ontkennen de situatie, de realiteit. Wat noemde je dat?
Christelijke dissociatie.
Ja, dat je jezelf dissociëert van... Mooi moeilijk woord, maar... ja. Terwijl dat wel is. Ik weet dat sommige mensen willen alleen geloof uitspreken en ze zien de symptomen. Nee, dat zijn... Nee. Dat spreek ik tegen. Want, en dan, ja. Ja. Ik dacht dat je iets wilde toevoegen. Dat is een teleurstelling. Zullen we gaan staan? Zoals we hier vanmiddag bij elkaar zijn en nu staan. Vader, dan weten wij dat u ons allen ziet. En dat u van ons houdt en dat u het beste met ons voor hebt. En dat u voor ons allen verlangt dat we meer en meer op uw Zoon Jezus Christus lijken. Dat wat we meemaken verschilt. De een heeft dit en de ander heeft dat. Onze karakter verschillen, onze omstandigheden verschillen, onze relaties zijn ook anders. Maar allemaal hebben we ook dingen die we vanmiddag zo op uw bureau willen leggen. En voor de ene is het misschien leren omgaan met teleurstelling, maar voor de ander is het dat vanmiddag naar boven gekomen is, om vergevingsgezindheid, of jaloezie, of een boosheid, of een wat ook al het mag zijn. Al deze mensen doen deze Bijbelschool, omdat ze willen groeien in hun geloof, in hun kennis van het woord, maar ook om sterkere discipelen te zijn van Jezus. En dan willen we dan ook vanmiddag vragen, Heer, wat we vanmiddag geleerd hebben, ook gehoord hebben, help ons om dat toe te passen in ons leven, dat ons zal helpen ook hiermee om te gaan en sterker te staan als volgelingen van Jezus. Ik bid ook uw bescherming over allen hier vanmiddag, als we naar huis gaan, maar ook in de rest van het jaar, voor alle aspecten die nodig zijn voor deze mensen om deze Bijbelcursus af te, of school tot een goede einde te brengen. Heer, we prijzen uw naam. We loven u, we danken u. Dat we niet alleen zijn hierin, maar dat u ons de kracht geeft, de hulp van de Heilige Geest die in ons woont, om in de overwinning te kunnen staan. En zo willen wij aan u alle eer en lof geven. Amen.